is in de naam des Vaders, die zich in gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft, en des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het eerste en tweede vers van Psalm 111. Looft, halleluja, looft den Heer, mijn ganse hart verheft zijn eer, en des Heeren werken zijn zeer groot. 1 en 2 van 111. Wij gaan het woord des Heren lezen en we doen dat uit het vijfde hoofdstuk van het evangelie naar Marcus. Marcus 5, we lezen daarvan de verzen 21 tot en met 43. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we het tweede vers van Psalm 138. Door al uw deugden aangespoord hebt gij uw woord en trouw verheven. 138, het tweede vers. En als Jezus wederom in het schip overgevaren was aan de andere zijde, vergaderde een grote schare bij hem. En hij was bij de zee. En ziet, er kwam een van de oversten der synagogen, met name Jairus, en hem ziende viel hij aan zijn voeten en bad hem zeer, zeggende: mijn dochtertje is in haar uiterste Ik bid u dat gij komt en de handen op haar legt, opdat ze behouden worden en ze zal leven. En hij ging met hem. En een grote schare volgde hem en zij verdrongen hem. En een zekere vrouw die 12 jaren de vloed des bloeds gehad had en veel geleden had van veel medicijnmeesters en al het hare daaraan ten koste gelegd en geen baat gevonden had, maar met welke het veel eer erger geworden was, deze van Jezus horende, kwam onder de schare van achteren en raakte zijn kleed aan. Want zij zeide, indien ik maar zijn klederen mag aanraken, ik zal gezond worden. En terstond is de fontein van haar bloed opgedroogd en zij gevoelde aan haar lichaam dat zij van die kwaal genezen was. En terstond Jezus, bekennende in zichzelf de kracht die van hem uitgegaan was, keerde zich om in de schare en zeide, wie heeft mijn klederen aangeraakt? En zijn discipelen zeiden tot hem, gij ziet dat de schare u verdringt. En zegt gij, wie heeft mij aangeraakt? En hij zag rondom om haar te zien die dat gedaan had. En de vrouw, vrezende en bevende, wetende wat aan haar geschied was, kwam en viel voor hem neder en zeide hem al de waarheid. En hij zeide tot haar, dochter, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. En zij het genezen van deze uw kwaal. Terwijl hij nog sprak, kwamen enige van het huis van de overste van de synagoge, zeggende, uw dochter is gestorven, wat zijt ge de meeste nog moeilijk? En Jezus terstond gehoord hebbende het woord dat er gesproken werd, zeide tot de overste der synagoge, vrees niet, geloof alleenlijk. En hij liet niemand toe hem te volgen dan Petrus en Jacobus en Johannes, de broeder van Jacobus. En in het huis van de overste van de synagoge gekomen zijnde, zag hij de beroerte en degene die zeer weenden en huilden. En ingegaan zijnde, zeide hij tot hen, wat maakt gij beroerte? Wat weent gij? Het kind is niet gestorven, maar het slaapt. En zij belachten hem. Maar als hij hen allen had uitgedreven, nam hij zich tot zich de vader en de moeder van het kind en degene die met hem waren en ging binnen waar het kind lag en hij vatte de hand van het kind en zeide tot haar, Talita, kumi, terwijl ik is overgezet zijnde, gij dochtertje, ik zeg u, sta op. En terstond stond het dochtertje op en wandelde, want het was 12 jaren oud. En zij ontzette zich met grote ontzetting. En hij gebood hun zeer dat niemand dat zou weten. En zeide dat men haar eten zou geven.
Thank you.
geloof. En spreken dan aan ieder in zijn hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wij zijn toe aan een nieuw gedeelte van onze Heidelbergse catechismus. Nadat we met elkaar uitvoerig hebben stilgestaan bij de 12 artikelen, de apostolische geloofsbelijdenis die in onze catechismus artikel voor artikel wordt verklaard en toegepast, komen wij nu bij dat gedeelte dat begint met zondag 23 en waarboven geschreven staat van de rechtvaardiging. Dat betreft dan de zondagen 23 en 24. We zullen daar vanavond een begin mee maken en ik lees u vraag en antwoord 59. Maar wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft? Dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben en een erfgenaam van het eeuwige leven. Laten wij samen eerst bidden. Heere, nu u ons vanavond ook weer samenbrengt in uw huis, mogen we ons wel allereerst voor uw heilig aangezicht stellen. Laat het met oprechte dankbaarheid mogen zijn voor het feit dat we hier kunnen en mogen zijn. En voor het feit ook dat u ons uw goddelijk woord weergeeft. Maar laat het ook zijn in een besef van onze diepe afhankelijkheid, dat alleen uw werk en uw komst en uw aanwezigheid in ons midden ons werkelijk van nut zal wezen. Anders zijn we hier wel bezig met op zichzelf genomen nuttige dingen, want we lezen uw woord en we overdenken dat. Het kon slechter, heren, we konden met heel wat mindere dingen bezig zijn. Maar als het alleen onze werkzaamheden zijn in spreken en in luisteren, al zouden we het proberen nog zo serieus te doen, dan hebben we er toch geen baat bij. Dan levert het ons toch geen vrucht op. Dan laat het in ons leven toch niets na. We zien op tot u, Heere. En we beseffen dat alleen uw zegen ons rijk kan maken. En dat het werk van uw Heilige Geest ons ook vanavond onmisbaar is. Daar kunnen we niet buiten. Om het woord van u op de rechte wijze te verstaan, hebben wij de verlichting van uw geest nodig. Om het op de rechte wijze ook te kunnen vertolken, hebben wij de woorden nodig die de geest ons geeft te spreken. Om het op de rechte wijze te verstaan, hebben wij oren nodig die door u zelf worden geopend. En daarbij ook nog een hart dat door u opmerkzaam wordt gemaakt en heilbegerig. Hebben we ook nodig het waarachtige geloof. En dat is ook al geen product van onszelf. Dat komt ook alleen uit de hand van de werkmeester, de Heilige Geest, die er de auteur van is. Tenminste van het echte geloof. Van het geloof dat werkelijk deelgeeft aan Christus. Voor het geloof dat werkelijk vrucht draagt. Onder andere ook in datgene waar onze catechismus ons vanavond over gaat onderwijzen en in de komende zondagavonden ook zal gaan onderwijzen. Dat grote stuk, dat belangrijke, dat dat altijd zo intens bijzondere gedeelte uit de schrift dat ons vertelt van de rechtvaardiging van de goddeloze op grond van de gerechtigheid van Christus, waar we alleen deel aan ontvangen door het ware geloof. Heere, verlicht ons verstand opdat we de dingen die hiermee ter sprake komen ook waarlijk zullen verstaan. Er wordt heel veel over dit onderwerp gesproken en alles wat erover gezegd wordt, dat is soms nog meer verwarrend dan verhelderend. Laten we bij het licht van de schrift mogen gaan, Heere, om niet anders te willen weten dan wat Gij daarover gezegd hebt. En laten we menselijke redeneringen en menselijke conclusies en menselijke ideeën daarover dan maar terzijde laten liggen. Om niet anders te willen weten dan datgene wat we daarover zullen moeten weten op grond van de openbaring der schriften. En laat ons hart daarbij dan inderdaad ook verlicht mogen worden door de Heilige Geest. En laat ons verstand de dingen ook helder mogen onderscheiden. En geeft u in de prediking ook woorden om helder te vertolken, zonder dat er misverstanden over zouden kunnen ontstaan wat dit stuk van zaken eigenlijk inhoudt. Wat u ermee bedoelt, wat het levert, wat het voor effect heeft, wat het voor vrucht draagt, als het in het geloof mag worden verstaan, de zaligheid die daarin verankerd ligt, het volle heil dat gij daarin uitstalt, ja Heere, schenk ons alles wat we nodig hebben in spreken en in luisteren, opdat wij weten mogen wat deze dingen zijn. Maar niet alleen weten mogen wat ze zijn, maar dat we het ook echt door het waarachtige geloof persoonlijk mogen deelachtig worden of zijn. Heere, we zien op tot u. In het besef van onze kleinheid, van onze onkunde, van onze dwaasheid. En we bidden van u, ga gij ons voor met uw heillicht. Zend uw licht en uw waarheid, dat die ons geleiden. Laten we bewaard mogen worden voor alles waar we ook in de kerk voor bewaard moeten worden, Heere. Uiteraard zijn wij hier wel in een stukje afzondering geraakt. We zijn niet op de markt van het leven als we in de kerk zitten. We zijn niet in een drukke werkkring waar misschien van alles en nog wat om onze oren heen gaat. We zijn niet in een sfeer waarin allerlei goddeloosheid door ons moet worden aangehoord. We zijn niet in een omgeving waar het alleen maar over zakelijke dingen gaat. Maar evengoed, Heren, we moeten ook in de kerk bewaard worden. Want er zijn ook in de kerk gevaren die ons bedreigen. En niet eens zozeer alleen maar van buitenaf, van de kant van andere mensen. Dat kan ook een factor zijn, Heren, waardoor we afgeleid worden, waardoor onze gedachten verstrooid raken, waardoor we met de dingen van uw koninkrijk nou juist niet bezet zijn. Maar het kan ook zomaar vanuit ons eigen binnenste opkomen. We nemen onszelf mee naar de kerk, met onze zorgen, met onze vragen, maar ook met ons boze hart. En met alles wat daarin huist, waar we ons soms niet eens bewust van zijn, totdat we er op een gegeven ogenblik soms heel concreet mee geconfronteerd worden, met de boosheid van ons hart. Wat kan er zo in één keer uit ons eigen hart opkomen? Wat kan er zo in één keer in onze eigen gedachten plaatsvinden? Heere, bescherm ons tegen al dat kwaad en bewaar ons in de vrezen van uw naam. Want als het ons ooit past om met heilige eerbied vervuld te zijn, dan toch wel als gij ons samen roept in uw huis en brengt onder uw woord, dan toch wel heel bijzonder dienen onze gedachten gevangen te liggen onder de heerschappij van uw woord. Als het hier zelfs niets is, Heere, waar zal het dan wel zo zijn? Mogen we dan hier Op dit eiland van afzondering, waar we overigens toch onszelf helemaal hebben meegebracht, toch bijzonder bepaald worden bij de dingen van uw dienst en van uw rijk en van uw ko en van uw heerlijkheid en van uw genade en van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, en van het werk dat Hij heeft volbracht en de vrucht die dat draagt. Ja, mogen we daar met heel ons hart en met heel ons verstand bij betrokken raken, Heere. Opdat het ons goed mag zijn hier in uw huis. En opdat wij in en door dat alles heen ook mogen bemerken dat u zelf aanwezig bent. Zegen ons zo in dit samen zijn. Laten we u ook nu een zegen mogen bidden over hen die niet naar de kerk konden komen. Hoeven elkaar en u ook geen namen te noemen. Ze zijn u bekend, Heere, ook degene die bijzondere zorg en aandacht van uwentwege nodig hebben. Laat uw genade in hun leven verheerlijkt worden. Ook als het leven hier zijn bijzondere moeite en zorgen met zich meebrengt. Breid uw koninkrijk uit, Heere. We bidden u dat gij uw werk wil doen en blijven doen in het midden van deze wereld. In ons eigen land, onder ons eigen volk. Dat u uw werk ook in stand wilt houden. Er is zoveel dat uw werk probeert te vernietigen. De duivel is altijd bezig. En welke methode hij ook nuttig acht, hij zal ze gebruiken als uw werk maar schade leidt. En als er maar mensen onder zijn bewind blijven. En als er maar niemand overgaat uit zijn koninkrijk in uw koninkrijk. En als mensen de duisternis maar liever blijven hebben dan het licht, dan zal het hem verder betrekkelijk onverschillig zijn met welke middelen hij dat doel zal bereiken, als hij het doel maar bereikt. We vragen u, Heren, laat zijn plannen mislukken. En laten er toch ook vandaag nog weer overgebracht worden uit de duisternis in het licht. En laten er ook vandaag nog in Sion geboren mogen worden. En laat ook vandaag Sion bemoedigd mogen worden en voedsel mogen ontvangen op de weg door deze woestijn. Heren, denk aan uw werk, aan uw eigen werk. Dwars door alles wat er in deze wereld en wat er ook in de kerkelijke wereld gebeurt, aan onrust, aan onrecht ook. Heren, wij bidden van u, houd ge uw werk toch wel in stand. En bemoedig degene die u vrezen. En die misschien in grote moeilijkheden verkeren. En zullen gaan verkeren. O God, wij bidden van u. Laat de duivel van alles wat er gaande is geen gebruik kunnen maken. Om uw naam te laten lasteren. En laat ook in de tijd waarin wij leven. Het maar meer en meer het gebed en de verzuchting van uw volk mogen zijn. Zoals de Heer Jezus het zijn kerk heeft leren bidden. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Wij zingen uit de 27e psalm het 6e en het 7e vers. Want schoon ik zelfs van vader en van moeder verlaten ben, de Heer is goed en groot. En zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God, waar was mijn hoop en moed gebleven? 6 en 7 van Psalm 27. Thank you. Gemeente, wie een beetje meeleeft, een beetje meer dan een beetje, met wat er gaande is op het kerkelijke erf en de discussies die plaatsvinden, ook binnen de gereformeerde gezinten, over theologische, dogmatische, leerstellige onderwerpen. Het zal hem of haar niet onbekend zijn dat in de dingen die besproken worden en die soms ook nog wel wat heftig bediscussieerd worden, het onderwerp van de rechtvaardiging van de zondaar een nogal belangrijke plaats inneemt. Het is niet het enige onderwerp dat in discussie is, maar het is toch wel zeker een onderwerp waar veel aandacht aan gegeven wordt en waar heel wat over gezegd wordt, en waarbij de meningen nogal verschillend zijn en uiteenlopen, zodat het eigenlijk gezegd moet worden dat wat er allemaal gezegd wordt soms meer verwarrend werkt dan dat het verhelderend is. Nu wij in onze catechismus toegekomen zijn aan dat gedeelte midden in ons leerboek waarin het ook over de rechtvaardiging gaat, komen we natuurlijk in aanraking met een onderwerp dat ook in de tijd waarin die catechismus opgesteld werd van groot belang werd geacht. En het blijkt wel dat dat niet alleen maar in de catechismus een prominente plaats krijgt, dat er zelfs twee zondagen aan besteed worden. Maar als we naast onze catechismus ook onze Nederlandse geloofsbelijdenis leggen, dan zien we dat ook onze Nederlandse geloofsbelijdenis hier nogal uitvoerig op ingaat. Het was namelijk in die tijd, zo kort na de reformatie, ook een zaak van uitermate groot belang. Al moet er wel tegelijkertijd gezegd worden, dat wat er toen over de rechtvaardiging gezegd werd, in vele opzichten niet hetzelfde is als wat er nu over gezegd wordt. En dat de vragen die er toen bijgesteld werden, niet de vragen zijn die vandaag er vaak bij gesteld worden. De discussie heeft zich wel wat verplaatst als het gaat om vragen rondom de rechtvaardiging door het geloof. Toen stond het heel duidelijk in het kader van het conflict met de kerk van Rome. En dat vind je ook uitdrukkelijk terug, met name in de 24e zondag van de catechismus. Als daar heel duidelijk stelling genomen wordt tegen de opvattingen die juist in Rome verdedigd werden. Namelijk dat de rechtvaardiging niet slechts een zaak van geloof is, maar ook van de goede werken. En niet alleen maar een zaak van de gerechtigheid van Christus, maar ook van de gerechtigheid die een mens zichzelf moet waardig maken. En daar tegenover heeft de reformatie de rechtvaardiging, het leerstuk van de rechtvaardiging, beleden als een zaak waarin het enkel en alleen om Gods pure, soevereine genade gaat. Zoals het de reformatie er altijd om gegaan is. Om daar met name het accent op te leggen en de schijnwerper op te richten. Namelijk dat als een zondaar zalig wordt, het een zaak van genade is en van niets anders. Een werk van God is en niet van een mens. Ook niet voor het zoveelste onderdeeltje er dan van. Vandaag ligt de discussie toch wel wat op een ander vlak. Ik zal daar nu niet breed op ingaan. Waarom niet? Omdat we, hoop ik, tijd genoeg hebben om de zaken eerlijk aan de orde te stellen. We zullen er, zoals we dat overigens gewend zijn bij de bespreking van onze catechismus, ook nu maar weer de tijd voor nemen, vindt u niet? Het is belangrijk genoeg om de dingen echt ook goed te zien en goed te leren zien. Dus het is ook niet nodig om alles in één keer aan de orde te stellen. Ik heb u overigens ook slechts één vraag en één antwoord gelezen, en dat is nog maar een heel klein gedeelte van alles wat er gezegd zou kunnen worden. Maar met name ga ik er nu niet verder op in, omdat onze catechismus eerst toch ook nog eigenlijk wel wat anders aan de orde stelt. Je kunt zien dat vraag 59, met name vraag 59, eigenlijk probeert een brug te leggen tussen wat er verderop in zondag 23 staat en in wat er gezegd wordt in de zondagen die daaraan vooraf gaan. Al die zondagen waarin ons het apostolicum verklaard werd. Die 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Die vanaf zondag 9 tot en met zondag 22 uitvoerig aan de orde zijn geweest. Die uitgelegd zijn en in vele gevallen ook toegepast zijn. Met hele concrete vragen als wat nut u de opstanding van Christus en wat troost u het artikel over het eeuwige leven. Vragen die er eigenlijk al direct duidelijk in zijn dat ze naar het hart gericht zijn. Dat ze de persoon die hier aan het woord is er ook heel concreet willen betrekken. Om zo ook te weten dat dat geloof vruchten draagt. En dat wordt dan in die overgangsvraag, vraag 59, nog eens heel expliciet aan de orde gesteld. Laten we daar dan niet overheen lopen, alsof het een vraag is die er eigenlijk niet toe doet en waar we verder ook maar niet te veel aandacht aan zullen moeten besteden. Maar het is wel degelijk een vraag die ook voor ons van het grootste belang is. En dat zal alleen al duidelijk zijn als u erop let dat hier twee keer een persoonlijk voornaamwoord enkelvoud wordt gebruikt. Wat baat het u dat gij dit alles gelooft? En laat ieder van ons hier in de kerk voor de kerktelefoon, ieder van ons die vraag nu ook heel persoonlijk aan zich of aan haar gesteld weten. Het wordt ons ieder afzonderlijk gevraagd, wat baat het u dat gij dit alles gelooft? En pas als we dat zullen hebben gezien, dan zijn we eraan toe om naar het antwoord te gaan luisteren en dat dan maar tegelijk als een soort opening te zien naar datgene wat er verder volgt, waarin het allemaal uiteraard uitvoeriger besproken zal worden. Het is bijbels ook om het zo te doen. U herinnert u dat als u wat bijbel vast bent, dat dit ook meer dan eens de methode van de Heer Jezus geweest is. Laat ik u even mogen verwijzen, om wat ik beweer nu ook met een schriftvoorbeeld te staven, naar wat we lezen in het 11e hoofdstuk van het Johannesevangelie. Het gesprek tussen Jezus en Martha. Lazarus is gestorven, Jezus was daar niet bij, is veel te laat gekomen, althans naar het oordeel van Martha. Ze verwijt het hem eigenlijk ook een beetje, dat Jezus niet eerder gekomen is. Ze zegt tegen hem: Heere, als u eerder hier geweest was, dan zou mijn broer niet gestorven zijn, dan had u dat kunnen voorkomen. Johannes 11, vers 2 en 23. En dan zegt Jezus tegen haar: uw broeder zal weder opstaan. Martha zegt: Heere, dat weet ik wel. Natuurlijk, hij zal opstaan in de opstanding ten laatste dagen. Maar dan zegt Jezus: Martha, maar dat bedoel ik nou niet. Daar heb ik het nu niet over. Let hier eens op. Ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. En een iegelijk die leeft en in mij gelooft zal niet sterven in der eeuwigheid. En dan komt die vraag: geloof je dat? Martha, gelooft gij dat? Dat ik de opstanding in het leven ben, dat een iegelijk die in mij gelooft niet zal sterven, maar eeuwig zal leven. En dat iemand die gestorven is weer zal leven. Gelooft gij dat? En ziet u dat de Heer Jezus er maar niet alleen op uit is om allerlei dingen te vertellen en mensen de dingen duidelijk te maken en het ze voor ogen te stellen, maar dat de Heer Jezus de bedoeling heeft dat wat hij ze te zeggen heeft ook aankomt, overkomt. We zeggen vandaag dat het land en dat het in het geloof verstaan wordt en dat het in het geloof overgenomen wordt en dat het daarom in het geloof ook beleden kan worden. Het woord des Heren, zoals de Heer Jezus dat verkondigt en zoals hij het verkondigd wil hebben, bestaat niet uit een serie mededelingen van feiten die de mensen kunnen aanhoren, waar de mensen bij geïnteresseerd kunnen zijn en waar de mensen dan maar mee kunnen doen wat ze willen. Ze kunnen het overnemen, ze kunnen het geloven, ze kunnen het onderschrijven, ze kunnen er een heel punt van debat van maken enzovoort enzovoort. Nee, de bedoeling van het woord van de Heren is dat het geloofd wordt. En dat het in het geloof ook vrucht draagt. Begrijpt u nu ook waarom onze Dordtse leerregels benadrukken dat het belofte van het evangelie verkondigd moet worden? Niet zomaar vrijblijvend, maar met bevel van bekering en geloof. En dat iedere keer die vraag er doorheen moet komen. Gelooft u dat? Geloof jij dat? En vandaar dat het heel bijbels is als onze catechismus deze vraag stelt. Wat baat het u nu dat ge dit alles gelooft? Dit alles, dat slaat natuurlijk terug, ik zei het al, u begrijpt het ook wel, op datgene wat hier in het voorafgaande gezegd wordt. Dit alles, ik geloof in God de Vader. De Almachtige, de Schepper en de Onderhouder, de God van de Voorzienigheid. Dat geloof je toch, hè? Dat de Heere door zijn voorzienige kracht alle dingen die hij geschapen heeft nog onderhoudt en regeert. En dat alle dingen, degene die naar zijn voornemen geroepen zijn en die hem lief hebben, moeten medewerken ten goede. En dat hij alle dingen zo kan besturen dat hen geen schade zal overkomen, maar dat zelfs dat wat nog schadelijk lijkt, toch ook nog een goede vrucht tot zaligheid in zich blijkt te bergen. Dat gelooft u toch? En in Jezus Christus, zijn enig geboren zoon, Jezus, dat hij zaligmaker is, Christus, dat hij ambtsdrager is, profeet, priester, koning, de Zoon van God, waarachtig God uit God en licht uit licht, onze Heere, omdat hij zijn kerk met zijn bloed gekocht heeft, dat gelooft u toch allemaal? En wat hij gedaan heeft, in de staat van zijn vernedering, toen hij geboren werd, toen hij geleden heeft, toen hij stierf, toen hij begraven werd, toen hij nederdaalde ter helle. En wat hij gedaan heeft in zijn opstanding, in zijn verhoging, in zijn hemelvaart, nu hij gezeten is aan de rechterhand van zijn Vader. En als hij straks wederkomt om te oordelen, dat gelooft u toch allemaal. En wat daarover beleden is in onze catechismus, en wat de vruchten daarvan zijn, en wat dat uitwerkt in het leven van mensen die door de Heilige Geest worden bearbeid, hoe zij door die kracht van de opgestane Christus bijvoorbeeld zelf ook tot een nieuw leven verwekt worden. En hoe zij die in die zaligmaker hebben leren geloven, in zijn bloed en in zijn wonden grotelijks vertroosting mogen ontvangen. En hoe in dat bloed van Christus, in de dood van de Zoon van God, de vergiffenis van al hun zonden verankerd ligt. Gelooft u toch? En dat wat de Heilige Geest is, en wat de Heilige Geest doet, mij troost en eeuwig bij mij blijft. En het resultaat van het werk van de Heilige Geest, als zij onder de leiding van Christus de in de hemel opgenomen zaligmaker die zijn gemeente vergadert, inderdaad ook bezig is in het bearbeiden van zondaar, in het ontsluiten van zondaars harten en in het werken van die levende en waarachtige overtuiging, en van dat oprechte geloof, waardoor hij mensen bij elkaar brengt en ze vormt tot een nieuwe gemeenschap die de gemeenschap der heiligen genoemd wordt. Gelooft u toch, de vergeving van zonden, dat ook nadat alles gebeurd is, nadat mijn lichaam in het graf neergelegd is, dit mijn vlees toch weer in onverderfelijkheid zal verrijzen. En dat dat uiteindelijk het doel van al degenen die de Heere gekozen heeft en getrokken heeft, is dat ze eeuwig met de Heere zullen zijn, om het eeuwige leven deelachtig te wezen en met Christus te verkeren, zonder zonde, in volmaaktheid. Dat hebben we allemaal gelezen. Dat hebben we allemaal overdacht. Dat hebben we allemaal beleden. Dat hebben we elke zondagavond tot nog toe beleden. Of we het nou deden met de woorden waarmee we het gewoonlijk doen, met de woorden van de 12 artikelen, of dat we het doen met de woorden van de belijdenis van Nicea, die alleen wat uitgebreider is, maar voor de rest precies dezelfde lijn volgt. Dit alles, wat baat het u dat gij dit alles gelooft? En dat is nog niet eens alles wat er geopenbaard is, want de schrift stelt nog heel wat andere zaken aan de orde. Maar hou het maar even bij dit alles. Dit zijn in ieder geval zaken waar helemaal niet op gereduceerd kan en mag worden. Dit zijn in ieder geval zaken waar niemand iets mag van afdoen. Het algemeen, ongetwijfeld, Christus. Niet geloven, dan is het dat artikel over de opstanding van Christus. En dan zeggen mensen, dat kan ik echt niet geloven. Dat geloof ik ook niet, dat Jezus uit de doden is opgestaan. Dan is het dat artikel, noem maar op en vul maar in. Of dan wordt Christus niet genoemd, of dan wordt de Heilige Geest niet genoemd, of dan wordt de Heilige Geest juist overmatig genoemd in de kringen van de geestdrijverij. Of dan wordt, ik weet niet wat allemaal ontkend, onder andere ook Gods voorzienigheid. En dat God koning is en dat God boven alles staat en dat God zo machtig is dat hij het ook met het onrecht en met het verkeerde nog zo kan maken dat het toch een goed doel zal dienen. Zeker, er wordt op afgedongen. Mensen hebben met hun verduisterd verstand al zoveel geprobeerd om van het woord van God iets af te breken. De duivel heeft wat dat betreft altijd kans gezien om mensen in zijn dienst te nemen die hij kon inschakelen bij het uitbreiden en uitdragen en verspreiden van dwaalleer en ketterij. Wat doen we ervan af? Dan hebben we ook geen reden meer om deze vraag te stellen. Want de baten van het geloof is afhankelijk van of we al wat de gelovige openbaard is geloven. We snijden in ons eigen vlees. Als we denken dat we ook nog vrucht van ons geloof kunnen hebben als ons geloof niet meer dit alles omvat. Want dan geldt die regel die de Heer aan het eind van zijn woord in het slot, bijna helemaal aan het eind van Openbaring 22 heeft laten opschrijven. Als we ervan afdoen, dan zal God ons deel afdoen. Uit het nieuwe Jeruzalem. Als we ervan afdoen, dan snijden we onze eigen vingers af. En dan sluiten we onszelf buiten. En dan zal de eeuwige duisternis ons deel zijn. En vandaar dat het van het grootste gewicht is, gemeente. En ik zeg dat, en ik zeg dat heel bewust. En ik zeg het heel bewust ook in deze tijd. In deze tijd van relativisme, in deze tijd van rationalisering, in deze tijd waarin veel op de tocht gezet wordt en veel van minder belang geacht wordt. Ik zeg het heel bewust, dat we dit alles onverkort en onveranderd zullen moeten bewaren, zullen moeten geloven, wil ons geloof echt nog enige baten opleveren. Want anders is het met ons gebeurd. En anders is het met de kerk ook gebeurd. Je kunt wel een ander fundament onder de kerk proberen te schuiven. Waarbij eigenlijk van dit alles niet eens zo heel veel meer overblijft. Of waarbij je dit alles ook nog gerechtigd bent te combineren met nog wat anders. Maar dan is het gebeurd met de kerk. Dan is het echt gebeurd. Want, en dan denk ik maar even terug aan wat we in de zevende zondag voorafgaande aan de uiteenzetting van de 12 artikelen lezen. Waar het gaat over wat het een christen nodig is te geloven. Al wat God in zijn woord heeft beloofd. Zonder dat er iets van naar ons eigen believen en naar ons eigen inzicht terzijde mag worden gesteld. De vraag legt niet alleen maar nadruk op dit alles, maar de vraag legt namelijk ook nog op het woordje geloof wat accent. Wat baat het u dat gij dit alles onderschrijft? Nee. Want dan kun je ook nog heel vrijblijvend doen onderschrijven. Ja, nou, het wordt nu eenmaal verwacht dat ik het onderschrijf, dat ik het onderteken, dat ik mijn handtekening eronder zet. Het woord staat nu eenmaal in de statuten van de vereniging waar ik lid van wil worden. En dus moet ik dat wel ondertekenen. Nee, wat baat het u dat gij dit alles gelooft? Gelooft. En wat geloven is, dat heeft onze catechismus ons ook al verteld. Zondag 7, vraag en antwoord 21. Wat is een waar geloof? Ga daar dan maar te raden om te begrijpen wat nu bedoeld wordt als gevraagd wordt. Wat baat het u dat ge dit alles gelooft? Dat ik het toestem? Dat ik het voor waar houd? Ja, dat is wel het minste natuurlijk. Als dat er al niet is, dan is de rest er ook niet. Maar dat is niet alles. Dat mag het dan bij velen zo zijn. Het historische geloof, zoals we dat dan noemen. Het voorwaarhouden van alles wat de Heer in zijn woord geopenbaard heeft. Maar dat is niet het geloof dat de Bijbel geloof noemt. En dat is niet het geloof dat onze catechismus omschrijft als wat is een waar geloof? Waar doe je dat dan mee? Met je verstand, ja, maar toch zeker ook met je hart en met je mond. Met de mond beleid je het. Met je hart geloof je het. In de meest persoonlijke betrokkenheid als resultaat van het werk van de Heilige Geest. Altijd maar weer dat prachtige voorbeeld waar je kan zien hoe het werkt. Al wordt het dan met een enkel woord maar aangeduid. Lydia, de purperverkoopster. Ze hoorde ons. Ik denk dat dat ook een stukje historisch geloof was. Ze stemde het toe wat Paulus zei. Ze gaf hem gelijk wat hij verkondigde. Maar welker hart de Heere opende. Zodat ze acht nam. Hoorde ons en ze nam acht. Dat laatste is meer dan het eerste. Dat laatste dat doet ze met haar hart. Acht nemen, gelovig toestemmen, ervoor vallen, de kracht ervan ondervinden, de zaligmakende kracht ervan ondervinden, het met je ziel gaan beamen. Dat gaat nog een stuk verder dan wat we in de regel in de gemeente tijdens een kerkdienst doen. Als we het woord dat gepredikt wordt toestemmen. Geloven. Dat is ook geen werk van jezelf. Dat is een resultaat van het werk van de auteur van het geloof. de Heilige Geest. En dan praat een mens niet meer na wat hij een ander heeft horen zeggen. Als hij dan napraat, nee, niet napraat, als hij dan belijdt, dan belijdt hij wat hij de Heere heeft horen zeggen. Dan zeg je het niet omdat het je op school geleerd is en omdat het rechtzinnig is om het zo te zeggen. Maar dan zeg je het omdat je het in je hart gevoeld hebt en beleefd hebt dat het zo is. En dat de Heilige Geest je de innerlijke overtuiging gegeven heeft. En dat je daarom van harte bijvalt. En dan moet je dat, en ik zal dat niet in den brede releveren, maar dan moet je dat natuurlijk ook nog weer gaan onderscheiden. Want je ziet op dit terrein ook alweer het werk van de duivel naar voren komen. Niet alleen maar als hij bezig is om bepaalde onderdelen van dit alles te verduisteren. En de waarheid Gods te reduceren. En om ons dingen te laten geloven die de Heer ons nou niet heeft geopenbaard. Daar is zijn activiteit duidelijk zichtbaar. Maar als het hem niet lukt om een mens de overtuiging te ontnemen dat dit alles van het allergrootste belang is en dat dit alles inderdaad het woord van God is en dat God wil dat we het onverkort en onveranderd zullen handhaven, als hij die overtuiging bij een mens er dan al niet uit kan roeien, dan zal hij proberen langs een andere weg, namelijk ten aanzien van de aard van hoe geloof je daar nou in, zijn schadelijk werk te verrichten. En dan stelt hij mensen tevreden met een verstandelijk toestemmen ervan. Of dan stelt hij mensen tevreden met wat we dan leerstellig noemen een tijdgeloof. Die voor een tijd met blijdschap de belofte van het evangelie aannemen. En die de eenzijdige kant van het evangelie, de belovende kant van het evangelie, de kant waar je zo happy bij kunt worden en waar je zo vervuld mee kan worden met blijdschap, die kant van het evangelie aangrijpen en de rest toch eigenlijk maar voor kennisgeving aannemen. Zo is de duivel ook bezig. Of mensen tevreden houden, en je ziet dat in onze tijd ook, en je hebt daar soms ook weer hele discussies over, tot in de krant toe. Mensen die tevreden gehouden worden met een wondergeloof. O gemeente, is het nou plezierig om die dingen allemaal te zeggen en om nou altijd op gevaren te wijzen, als het tot mijn taak behoort om u de Heere te verkondigen en u voor zover dat in een menselijk vermogen ligt kennis van God en goddelijke zaken bij te brengen, dan hoort het ook tot mijn taak om u enige kennis te geven. En het is ook uw eigen verantwoordelijkheid om enige kennis te verwerven ten aanzien van de listen van de duivel. Want we staan niet op neutraal gebied. En we zijn niet in een gedemilitariseerde zone. We staan op het slagveld. Waar de duivel ook rondgaat als een briesende leeuw. En als hij dat al niet doet, dan heeft hij de vorm en de gedaante aangenomen van een engel des lichts. En wees u erop bedacht. En daarom moet het, en moet het gedurig weer. En gaat de Heere er ons in voor, ook in zijn eigen woord. En hebben de apostelen dat ook als hun taak gezien. Daarom moet het gedurig weer gebeuren. Om elkaar erop te wijzen dat het niet alles goud is wat er blinkt. Maar dat er ook veel is wat goud lijkt, maar wat bedriegt. En waarmee mensen ook zichzelf kunnen bedriegen. En daarom nog één accent uit die vraag. Wat baat het u dat gij dit alles gelooft? Dan kom ik toch weer heel dicht bij uzelf. Dan wil de Heere ook in uw eigen hart zien. En uw eigen antwoord horen. Dat u dit alles gelooft. Niet dat de kerk het gelooft, niet dat mijn moeder het gelooft, niet dat mijn vader het ook geloofde en dat ik het daarom ook maar geloof. Maar als je nou toch een beetje opgegroeid bent en je bent in deze dingen onderwezen, thuis, op de zondagschool, op de catechisatie, in de kerk, via de prediking. Wat is daar dan van het resultaat in uw eigen leven geweest? Is het nog altijd alleen maar van horen zeggen? Is het alleen nog maar napraten? Is het alleen nog maar uit kracht van opvoeding? En is het alleen nog maar omdat je eigenlijk nog niet een concrete aanleiding gevonden hebt om het van je af te schudden en zoals anderen doen er inderdaad mee te breken, maar je blijft dan toch nog wel in dat spoor lopen, maar het doet je eigenlijk verder niets en het raakt je eigenlijk verder niet en het verandert je leven er ook niet van en het heeft je nog nooit de verbinding met de Heere zelf gegeven en het heeft je nog nooit een plaatsje doen zoeken in de binnenkamer om daar gedurig weer met God alleen en met hem gemeenzaam te zijn. Dan wordt het toch hoog tijd dat we de vraag eens echt onder ogen gaan zien. Wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft? Nou kun je er nog onderuit, nietwaar, in een kerk met zoveel mensen. Maar Martha kon er niet onderuit toen zij daar alleen met Jezus stond. En toen Jezus haar aankeek. En niet alleen maar in de ogen keek, maar ook in de ziel keek. En toen de vraag stelde, gelooft gij dat? En nou hoop ik dat het zo bij u ook mag aankomen. Als de vraag vanavond gesteld wordt. Dat het zo persoonlijk bij u aankomt zoals het persoonlijk bij Martha aankwam. Toen Jezus haar apart nam en toen Jezus haar recht in de ziel keek. En toen hij het haar vroeg, Martha, geloof je dat? Wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft? Ben je dan met dit alles wel eens echt bezig voor Gods aangezicht? Heeft het dan echt belang voor je gekregen? Heb je dan in de inhoud van die 12 artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof, korter samengevat in die belijdenis van de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest en het werk dat zij doen, heb je daarin ontdekt dat dat het antwoord is op de diepste vragen van een verloren mensenhart? Hoe krijg ik vrede met God? Hoe wordt het goed tussen God en mijn ziel? Bent u met dit alles, vraag het nog maar, dan wel eens echt serieus voor het aangezicht van de Heere bezig? En heeft het in uw leven effect gekregen, in uw binnenste? Is het uw gedachte? Is het uw leven? Is het uw bidden vooral gaan beheersen? Er is zaligheid te verkrijgen, zeggen die 12 artikelen. Er is een God die zalig maakt, Vader, Zoon en Heilige Geest. Ze zijn er van eeuwigheid mee bezig geweest om een weg te banen, om voor verloren zondaren een terugweg mogelijk te maken. Er is zaligheid. Het is om niet te verkrijgen. Zoeken we het? Zoeken we het met ernst en met inspanning? En zoeken we onderwezen te worden in die dingen die de Heere heeft geopenbaard? Zeggen we dat echt met de dichter? Hoe zoet zijn mij uw redenen geweest? Geen honing kon het gehemeld beter smaken. Alleen door uw bevelen krijgt mijn geest verstand van God en goddelijke zaken. Dit alles, gemeente, over God de Vader en onze schepping, over God de Zoon en onze verlossing, over God de Heilige Geest en onze heiligmaking, dit alles, dat is genoeg om ons verstand van God en goddelijke zaken te geven. Zou u het willen hebben? Zou u dit alles echt willen geloven? Laat ik u dan verwijzen mogen naar de auteur van dat geloof. En laat ik u erbij mogen zeggen dat hij gewillig is om waar het niet is, dit geloof alsnog te werken. Hij wil er alleen om gebeten zijn. En laat ik u dit mogen zeggen, dat als u bij uzelf ontdekt en bespeurt dat het van een mens uit onmogelijk is om dit alles echt te geloven met het hart, omdat je hart van nature gesloten is en eerst geopend moet worden, en omdat je te ongelovig in je bestaan bent om het werkelijk van harte te onderschrijven, laat ik u dit mogen zeggen, dat die geest machtig is om al de barrières en al de obstakels die er van onze kant zijn weg te nemen en een vlak veld te maken en het een mens te leren midden in zijn ongelovig bestaan toch op dat woord van God van ganser harte te vertrouwen. En dat die geest niet alleen machtig is om het te werken, maar dat hij ook gewillig is om op het noodgeschrei grote wonderen te doen. En laat het dan dat geloof mogen zijn waarmee wij die heilsopenbaring van de Heere omhelzen. Om dan ook te ervaren dat het inderdaad baat. Dat het inderdaad wat oplevert. Dat het inderdaad vruchten draagt. Want dat was de vraag wat, heel simpel gezegd, wat heb je daar nou aan? Wat ben je nou daardoor verder dan een ongelovige? Wat heb jij nou wat een wereldling niet heeft? Wat heb jij nou dat een nominaal kerkmens niet bezit? Wat baat het u dat gij dit alles gelooft? U zult zich mogelijk afgevraagd hebben wat de schriftlezing met de stof van vanavond te maken heeft. Daar gaat het niet over de rechtvaardiging, niet bij Jairus en niet bij die bloedvloeiende vrouw. En ik stem het u toe. In dat opzicht, als het daarover zou gaan, dan zouden er wel andere schriftgedeelten kunnen zijn gekozen voor de schriftlezing in de eredienst. Maar wat heeft nou de schriftlezing en wat hebben nou die twee voorbeelden van die mensen die ons daar in Markus 5 voorgesteld worden, wat heeft nou de beleving van die mensen te maken met het onderwerp van vanavond? Wel, daar zie je nou heel duidelijk gedemonstreerd dat het geloof, ik blijf dat woord maar gebruiken, u begrijpt het immers wel, dat het geloof zijn baten heeft. Dat het geloof wat nalaat. Wat uitwerkt. Neem nog even die Jairus. Die kwam tot Jezus in de nood die hij thuis had achtergelaten en toch ook meegenomen. Zijn hart was er vol mee, zijn hart was er zwaar mee. Zijn dochter lag op haar uiterste. Het zou aflopen. Raad was er niet meer. Maar Jezus was in de buurt. En hij is naar Jezus gegaan. En hij heeft Jezus gesmeekt, Heere, kom alstublieft. En leg uw handen mijn dochter op voordat het te laat is. En toen heeft hij zijn geloof beleden en gezegd, als u dat wil doen. Ik geloof, Heere, ik geloof dat ze dan zal leven. En die andere die in die geschiedenis er ineens tussendoor komt, waardoor Jairus maar moet wachten en waardoor het allemaal maar spannender voor hem gaat worden en waardoor het tenslotte ook nog een keer te laat gaat worden, want dan is het kind intussen al gestorven. Die vrouw die we van naam niet kennen, maar die er ineens ook tussen komt, zonder dat ze iets vraagt, en toch vraagt ze het met haar gebaar. Maar ze komt in geloof. Een geloof dat eigenlijk geformuleerd kan worden met die woorden: als ik maar de zoom van zijn kleed zal aanraken, dan zal ik gezond worden. Haar wanhopige situatie, 12 jaar lang had ze er al aan geleden, had haar toch nog niet zo wanhopig gemaakt dat ze niks meer geloven kon. En toen ze van Jezus hoorde, en wat heeft ze er mogelijk in haar leven al eens eerder naar verlangd, dat ze hem in de buurt zou weten en dat ze naar hem toe zou kunnen gaan, en dan is het zover en dan aarzelt ze niet, dan gaat ze. Met dat geloof, als ik maar zijn kleed mag aanraken, dat is genoeg. En zowel de een als de ander, ze zijn niet teleurgesteld. Ja, Iris moest door een hele diepe beproeving heen, want die stond eerst nog aan het bed waar zijn dode kind op lag. En die vrouw moest ook door een hele beproeving heen, want te midden van de schare moest ze eerlijk gaan bekennen wat ze gedaan had. En ze had gedacht dat ze het zo stilletjes ook wel kon verkrijgen en zo stilletjes naar huis kon gaan. Maar Jezus bewaart er haar voor om later aangevochten te worden met de verschrikkelijke gedachte dat ze de zegen van haar gezondheid van Jezus gestolen had. Maar in beide gevallen, en tegen Jairus zegt hij het: vrees niet, ook al komen je knechten vertellen dat je kind gestorven is, vrees niet, geloof alleen maar. Meer niet, Jairus. Je bent in het geloof gekomen. Je bent in het geloof gekomen, maar dat geloof, dat is toch niet afhankelijk van of je kind nog ademt of niet meer ademt. Dat geloof is toch alleen maar afhankelijk van wat ik kan. En ik sta niet machteloos als te dood gekomen is, Jairus. Ik kan niet alleen maar redden zolang er nog een beetje leven in een mens overgebleven is. Ik ben de almachtige Zoon van God. Vrees niet. Geloof alleenlijk. En hij gelooft. De geschiedenis eindigt met Talita Kumi. Lammetje, opstaan. En het dochtertje zat overeind. En hij gaf het kind aan haar ouders. En hij zei: nou moet je ze te eten geven. Had dat geloof van Jairus vrucht, hij kan zijn kind weer omarmen. Hij hoeft niet op zijn knieën te vallen bij een bed waar een dood kind op ligt, dat al maar koeler wordt en dat hij straks weg moet brengen. Hij mag zijn kind in zijn armen sluiten. En ik kan God danken voor Jezus Christus, die machtig gebleken is om de dood te overwinnen. En die vrouw, had haar geloof vrucht? Deed het wat in haar leven? Wat nam ze mee toen ze bij Jezus vandaan ging? Een gezond lichaam, een genezen lichaam. En het was de hoofdzaak niet eens meer. Ze was er wel voor gekomen, voor de genezing van haar lichaam, voor het herstel, voor de wegneming van die kwaal waar ze zo lang al aan leed en waar ze aan zou gaan sterven ook. En ze kreeg die gezondheid. Die kreeg ze ook. En ze kreeg Jezus garantiewoord. Het zou nooit meer gebeuren, die kwaal zou nooit meer terugkeren. En ze kreeg Jezus garantiewoord erbij: uw geloof. Uw geloof heeft u behouden. Je hebt het niet gestolen, maar ik heb het je gegeven. En ik geef me jezelf er ook bij. Of het geloof wat nalaat, gemeente. Of het geloof hou vastgeeft, of het geloof vruchten draagt, of het geloof baat brengt, of het geloof een mens een ander mens maakt. Nee, het is niet te vergeefs om op God te hopen en op God te vertrouwen en ons op het woord te verlaten en dit alles met een waarachtig geloof te omhelzen en te omsluiten. Want als een mens dat mag doen, dan zal het hem deze baten opleveren dat hij in Christus voor God rechtvaardig is en een erfgenaam van het eeuwige leven. Laat ik het nog een keer zeggen. En dan geef ik u als advies mee. Blijf het in de komende weken maar steeds in uw gedachten repeteren. Schrijf het zelf maar op de tafels van uw ziel. En laat het gedurig in uw overdenking zijn. Niet alleen om te weten wat de Heere ermee gezegd en geopenbaard heeft, maar om het in uw eigen leven ook te mogen weten en kennen en kunnen belijden dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben. En een erfgenaam van het eeuwige leven. Gemeente, u begrijpt, ik kan daar nou niet meer op ingaan. Dat was ook mijn bedoeling niet. Ik wil het wel in dit kader plaatsen waarin ik het vanavond geplaatst heb, als de baten van het geloof. Geloven is allereerst nodig. Geloven in dit alles is allereerst nodig. Persoonlijk geloven in dit alles, dat is vereiste. Om langs die weg ook te ondervinden wat de Heere hiermee wil zeggen. Dat ik in Christus, voor God, voor de heilige, de rechtvaardige God, die met de zonde geen gemeenschap kan hebben, die te rein van ogen is dan dat hij het kwaad zou kunnen aanschouwen, dat ik toch in Christus voor die God rechtvaardig ben, zodat hij geen zonde meer in mij ziet en geen ongerechtigheid meer in me bespeurt. En dat ik ben als had ik nooit zonde gehad of gedaan, maar als had ik in eigen persoon alle gerechtigheid van de wet volbracht, die Christus voor me volbracht heeft. En dat ik zo, omdat God nu niets meer op me aan te merken heeft, en omdat God al de schuld om Christus wil ook heeft weggedaan en uitgedelgd en in de zee achter zijn rug geworpen heeft, dat ik nu zo ook een erfgenaam van het eeuwige leven ben. Dat is te verkrijgen. Als we in ons leven leren doen wat de Heere Jairus adviseerde te doen. Vrees niet. Geloof alleenlijk. Ik zei, je kan er natuurlijk niet aan denken om dit verder te gaan uitwerken. Ik zal u even zeggen hoe ik voornemens ben in de komende weken met u deze stof te gaan overdenken. Om er inderdaad wat lijn in te brengen, wat schema in te maken, zodat het niet onoverzichtelijk blijft, zodat het niet voor uw gevoel alles door elkaar heen raakt. Maar we zullen de dingen toch wat ordelijk proberen te bespreken. Volgende week hoop ik u in de avonddienst een Bijbels voorbeeld te geven van wat het is om gerechtvaardigd te worden. En dan hopen we met elkaar stil te staan bij deze gedachte, dit onderdeel uit deze leer, de rechtvaardiging van de goddeloze. Wie worden er gerechtvaardigd? En vervolgens zullen we met elkaar stilstaan bij de vraag wat dat betekent dat de Heere om Christus wil rechtvaardigt. Dus op grond van de gerechtigheid van Christus alleen. En vervolgens zullen we met elkaar overdenken wat dat nou betekent dat ik door het geloof gerechtvaardigd ben. Hoe dus? om dan tenslotte ook nog te zien hoe niet. Namelijk niet door mijn goede werken. Amen. Laten we zingen Psalm 130, het derde vers. Laten we samen danken. Heren, we zien nogmaals op tot u. En we danken u dat gij ons uw woord hebt gegeven. Dit alles zoals onze catechismus het vanavond aanduidde. Dat we die dingen die we niet van onszelf zouden hebben kunnen weten, toch kunnen weten. Omdat gij ze ons geopenbaard hebt. U hebt ons uzelf bekendgemaakt, Vader, Zoon en Heilige Geest. U hebt ons van uw werken verteld. Uw werken van eeuwigheid, uw werken in de tijd. U hebt ons verteld in uw eigen woord van de dingen die tot onze eeuwige vrede dienen. En we mogen er iedere keer weer bij bepaald worden. Het vraagt onze aandacht, gespreekt door uw woord tot ons, ook in de verkondiging daarvan. Heren, we hebben met elkaar ook de 12 artikelen overdacht in een lange reeks van zondagavondstudies. En de vraag vanavond was, en de vraag aan een ieder persoonlijk is, wat we daar nu van geleerd hebben. En wat het ons inderdaad in ons leven oplevert. Wat de baten daarvan is, de zaligmakende vrucht. Laat ieder met die vraag in zich tot zichzelf inkeren, heren. En als we tot de conclusie moeten komen in alle eerlijkheid, dat als het erop aankomt, op vrucht aankomt, we misschien wel het een en ander geleerd hebben en misschien wel het een en ander met ons verstand zijn verder gekomen, maar dat het altijd nog buiten ons hart omgaat. Heren, laat het ons dan niet met rust, maar geef dat het ons uitdrijft tot u, opdat het toch werkelijk een zaak van ons hart mag gaan worden. En opdat het een zaak van echt geloof mag zijn. En opdat het in ons leven ook wat doet, zoals het bij Jairus wat naliet en bij die vrouw. En als wij door genade leren geloven, heren, oefen ons dan in die heilige kunst, in dat heilige geloofswerk. Want het zal toch waar zijn in het leven van al de uwen, zolang ze hier op aarde zijn, zullen ze het met Paulus moeten zeggen. Wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. En dat is zoals het over de Heere Jezus gaat, dat is zoals het over het werk van de Heilige Geest gaat, dat is het als het over het werk van de Vader gaat, Heere, door het geloof dit alles omhelzen en dan de vrucht ervan genieten. Mag het wezen, die vrucht die onder woorden gebracht is in het antwoord, En waar we in de komende week, als u het ons geeft, onze gedachten nog meer en meer bij zullen bepalen. Dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben. En een erfgenaam van het eeuwige leven. Heere, gedenk ons allen in uw gunst en goedheid in de week die we zijn ingegaan. Wilt u voorzien in al onze noden en behoeften. Denk speciaal ook aan degene die belijdenis gedaan hebben voor de kerkenraad en die zich erop voorbereiden om aanstaande zondag in de morgendienst hun geloof in het openbaar te belijden. Geef hen biddend zich daarop te mogen voorbereiden, Heere. En geef hen met al degenen die hen omringen op de komende zondag ook een gezegend uur in uw huis. Zie op ons neer in genade, Heere. En neem weg al onze zonden en onze ongerechtigheden. Om Jezus wil. Amen. We zingen uit Psalm 56, het vierde vers. 56, het vierde vers. Thank you. Gemeente, gaat ons heen in vrede, draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.